Beste luisteraars, hartelijk welkom bij podcast nummer 15 van de LVOP-fractie in het ABP-verantwoordingsorgaan. Wij zijn vandaag dinsdag 2 juni en we nemen vandaag 2 podcasts op over het ABP in het verleden en alle gevolgen die nu dus daarvan plaatsvinden en over de toekomst. En bij beide podcasts hebben wij een belangrijke gast, niemand minder dan Martin Picard, wel bekend van de 2 boeken die hij geschreven heeft. Medeoprichter en voorzitter van het Alternatief voor Vakbond, de AVV. Martin Picard is wiskundige en is daar ook zelfs in gepromoveerd. Mijn bewondering voor Bertas is al heel erg groot, maar voor gepromoveerde wiskundigen dan is het ongeveer het Walhalla, lijkt mij. Hè? Ik moet altijd denken aan het voorbeeld van de beste wiskundeleerlingen op het gymnasium, die hadden dan een 9. En daar gingen dan dus een deel daarvan ging dan wiskunde studeren. En na het eerste jaar was van die jongens, die dus al een 9 bij een centraal schriftelijk hadden, was alweer de helft afgevallen. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt als je dan ook nog gaat promoveren in het vak. Dan is het is gewoon een soort een kast, een Brahmaanse kast is dat. Maar goed, Marten die is dus werkzaam geweest in academia en researchinstellingen en tegenwoordig werkzaam als zelfstandige en belangenbehartiging, met name dus bij die alternatief voor vakbond. Hij is auteur van de pensioenmythe 2009 en wanbeleid algemeen burgerlijk bestuur, wat we dus in 2015 uitkomt. Martin, wij zijn, Michael Visser en ik zijn bewonderaar van je boeken. We hebben ze ook weer helemaal gelezen dit weekend. We komen goed beslagen ten ijs. Daar zitten belangrijke boodschappen in, hè, van. Je laat bijvoorbeeld heel goed zien de belangenconvergentie van de 3 belangrijke partijen. De werkgevers, inclusief de overheid, want die is natuurlijk ook werkgever. Als werkgever van de ambtenaren hebben natuurlijk belang bij lage premies. Want dat is natuurlijk een component van de bruto loonkosten. En de vakbonden zijn alleen geïnteresseerd in hun ledenbestand dat gemiddeld boven de 55 jaar ligt. Dus voor hun pensioen en ook voor zo'n fut dat er vroeger was, hè, is dan natuurlijk toch wel dan wel voldoende geld wordt daarvoor geregeld. Maar als je kijkt naar die structuren, naar die belangentegenstelling, dan is het duidelijk dat de verleiding er is om de jongeren dan maar het kind van de rekening te laten worden. Hè? En de staat faciliteert deze ruimhartigheid allemaal via wetgeving. Hè? Nou, veel meer dingen behandel je. De sociale partners zijn willig om uit de pensioenpot de vervroegde uitdeling te financieren. Hoewel daar grootste deel van ontkenningskundige leden van pensioenfondsbestuur zich daar dus in slaap lieten wiegen. Hè? En de professionele directies van deze fondsen hebben een plicht verzaakt door niet te wijzen op het feit dat het uitbetalen van waardevaste pensioenen op basis van deze lage premies onmogelijk zou zijn. Terwijl dat wel aan de werknemers werd voorgespeeld. Dus als je het wanbeleid, dat boek van jou, een beetje samenvat, dan is het onrealistische ambities, hè? En ook het idee van dat je kon indexeren. Hè? Speculeren op een rentestijging, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect in je boek. Er wordt nauwelijks aan risicobeheersing gedaan, terwijl er al reden toe is. En als dan als niks meer werkt, dan gaan ze maar lobbyen voor een hogere rekenrente. Dat gebeurde dus al veel vroeger dan je zou denken als je nu lid bent van het verantwoordingsorgaan. Geen evenwichtige belangenbehartiging. Een van de kernpunten ook van de LVOP. Misleiding van de deelnemers over het gevoerde beleid. En ook nog het buitensluiten van tegenspraak. Nou, de eerste vraag die we jou wilden stellen, Martin, is dat boek stopt in 2015. Toen kwam het ook uit. Hè? Mm-hmm. Is er sinds 2015 nog veel veranderd eigenlijk bij het ABP? Of ben je nog steeds zeer ontstemd over hoe het gelopen is?
Ja, daar zal ik zo op ingaan. Misschien nog één heel kleine correctie wat je net zei. Je zei van professionele directies hebben hun plicht verzaakt. Dat klopt, maar dat klopt pas met het aantreden, denk ik, van Sluimers in 2002. Want daarvoor zat iemand in de directie, Jan van der Poel, die juist heel expliciet wees op die problemen. En die ook een risicobeheer had, opgetuigd, waarmee ABP juist vooruit liep op de rest van de sector. En dat is volgens onder zijn opvolger Sluimers in no time afgebroken. Inderdaad, sindsdien verzaken die professionele directies hun plicht om daarop te wijzen. Kleine aanvulling daarop. Ja, is er veel veranderd sinds het verschijnen van wanbeleid? De rente is natuurlijk nog wat verder gedaald. Dus in de buitenwereld, zou ik maar zeggen, is er wat veranderd. Dat was trouwens natuurlijk al jarenlang aan de gang.
Ja.
In formele zin zijn er eigenlijk alleen wat... Inhoudelijk is er denk ik niet zo heel veel veranderd. Formeel zijn er een paar dingen veranderd. Er zitten sinds 2015 ook gepensioneerden in het bestuur van het ABP. Dat maakt voor werkenden de situatie niet direct beter. Omdat het belang natuurlijk van gepensioneerden... laat ik het heel netjes zeggen, niet altijd in lijn ligt met dat van werkenden. Er is, ik geloof, in 2014 of 2015 heeft ABP een ander bestuursmodel ingesteld. Toen is er ook een raad van toezicht gekomen. Ja. En de deelnemersraad die er toen was, is vervangen door het verantwoordingsorgaan. En waar jullie ook in terecht zijn gekomen. Dat had natuurlijk ook te maken met wetswijzigingen. Die tot doel hadden om deelnemers meer invloed te geven, meer inspraak op hun eigen pensioen. Daarvoor was er een situatie waarbij de deelnemersraad uitsluitend werd benoemd door de instellingen die ook al de bestuursleden voordroegen. En dat is veranderd en sinds 2014 kunnen ook deelnemers zichzelf kandideren. Dat heeft de LVOP natuurlijk met een heel groot succes daar ingekomen.
Ja, en ook mede geïnspireerd in. Dat klopt helemaal, maar als ik heel even mag onderbreken. Is eigenlijk mede ook geïnspireerd. Dus, en dankzij ook de bevindingen in jouw boek. Hè, is LVOP ook wel mede ontstaan, denk ik. En is ook wel de noodzaak van onafhankelijk duidelijker geworden. Dus dank nog daarvoor.
Ja, graag gedaan. Ja. Dat was ook zeker de bedoeling om dat te veranderen. Met mijn eerdere boek, Pensioenmythe. En nog een andere formele wijziging sinds 2015 is dat de indexatieambitie is gewijzigd. Voorheen was een indexatieambitie was gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging.
Oh ja.
En die is nu gewijzigd naar inflatie. In de praktijk heeft het allemaal helemaal niks gedaan. Want ja, het is in beide gevallen was 0% in de realiteit. En dat zal het nog wel blijven voorlopig. Maar formeel zijn het wel wijzigingen van de regeling en van het bestuursmodel.
Cool.
Ja, en ook die,
en voor de rest,
wat jij zegt, Martin, die wijziging dat is gekomen met dat loonruimteakkoord, hè? In 2015 of 2016 inderdaad. En toen had dat ook een reden, als je daarvan gebruik maakte, dan zat er iets in de parameters weer wat je goed kon gebruiken. Maar in de praktijk voor nu betekent dat dus, omdat het toch niet geïndexeerd al kan worden al 10 jaar niet, of misschien nog wel iets langer. Effectief, de indexatieachterstand daarmee is misschien nog iets minder dan als je het aan de lonen zou hebben gekoppeld.
Ja, ik weet niet, ik heb alleen, het is een formele wijziging, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Inhoudelijk heeft het natuurlijk geen enkel effect. Theoretisch is het denkbaar dat je in een situatie terechtkomt waar het wel weer ineens impact gaat hebben. Van dat er een formeel andere ambitie ligt.
Ja. Ja. Martin, ben je tevreden over hoe je boeken destijds zijn ontvangen?
Het eerste wel, Pensioenmythe. Dat werd heel veel gelezen in de Tweede Kamer. En op de ministeries die verantwoordelijk waren voor alles wat pensioenen te maken had. En ik kreeg destijds ook wel terug dat men ervan schrok. Dat het wel degelijk ervoor heeft gezorgd dat pensioenen op de politieke agenda kwamen te staan. Vanuit de vakbonden en ook vanuit ABP trouwens heb ik begrepen dat men daar werkgroepjes in het werk heeft gesteld om mijn boeken lek te schieten.
Ja.
Dat, oh ja? Die groepjes zijn,
dat wist ik niet.
Ja. Ja, die groepjes zijn enige tijd ontbonden. Omdat dat ze kennelijk geen lekker konden vinden. En nee, wat je net al zei, ik denk dat het ook wel heeft bijgedragen aan hervormingen. Op in ieder geval op formeel bestuurlijk vlak. Wetgeving daarover. Mijn tweede boek, dat heeft niet zo heel veel impact gehad, volgens mij, wanbeleid. Laten we zeggen, daar had ik meer impact van verwacht. Het is toch wel een vrij duidelijke uitspraak.
Ja. En hoe komt dat, denk je?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien een heel klein detail was dat de werktitel was ABP-wanbeleid. Dat is natuurlijk wel duidelijker.
Ja.
Voorafgaand aan de uitgave had ik discussie met de uitgever over eventuele rechtszaken wegens smaad of dat soort dingen.
Oh, ja.
Dat heeft uiteindelijk toegeleid dat we die titel hebben gewijzigd. En het ABP niet meer in de titel voorkomt. Waardoor misschien minder duidelijk is geworden waar het boek over gaat. Aan de titel te zien. Maar goed, dat is... Dat kan het niet helemaal verklaren natuurlijk, want de boodschap wordt daar natuurlijk niet anders door.
Maar wat ik er interessant aan vind is dat ik heb al die recensies ook een beetje lopen opzoeken. Hè? En dan zie je dus dat er de belanghebbenden die reageren dus ook heel erg belanghebbend. Hè? Dus die proberen te zeggen dat het allemaal niet klopt en dat het overdreven is en weet ik allemaal wel niet. Maar wat ik er merkwaardig aan vind, en dat geldt eigenlijk ook voor die... Op een gegeven moment zijn daar rechtszaken ook gevoerd, hè? Over die FUT-regeling. Daar was je geloof ik ook bij betrokken, Martin, klopt dat?
Ja.
En wat ik... dat is natuurlijk een ontzettend sterk punt, maar de rechter die stelt dan het ABP in het gelijk, klopt dat?
Ja, dat klopt, ja.
En hoe komt dat? Hoe komt dat? Want die had een hele goede case.
Ja, dat heeft ons ook verbaasd dat we die zaak verloren hebben, zelfs in hoger beroep. Ik denk dat het een combinatie is van een heleboel factoren. Ten eerste is natuurlijk de pensioenregeling is uitermate complex, heel moeilijk te begrijpen. De aanleiding voor die rechtszaak was een aantal artikelen van jonge ambtenaren, die werkten destijds met name bij Financiën in 2004 en 2005. En die schreven een aantal artikelen. Die werden gepubliceerd. Zowel in de krant als op een site jongeambtenaren.nl. Waarbij ze het akkoord, het toenmalige FUT, of eigenlijk het FUT-overgangsakkoord, analyseerden. En daar reageerde het ABP weer op en daar reageerden zij er weer op. En wat een van de belangrijke punten die die jonge ambtenaren steeds naar voren brachten was... Ja, het ABP switcht steeds van standpunt. Dus de ene keer bekijken ze alleen maar bijvoorbeeld de premie. De andere keer bekijken ze alleen maar de uitkeringshoogte. Vervolgens kijken ze weer alleen maar naar een derde aspect. Waardoor je die dingen nooit goed met elkaar kunt vergelijken. En omdat die regelingen zo complex zijn, kun je eigenlijk altijd wel een insteek kiezen. Een partiële insteek. Waardoor jouw punt er heel goed uitkomt. Je doet me altijd een beetje denken aan van die tekening van Escher. Dat is een heel bekende waar bovenaan een toren over de kantelen lopen dan mannetjes.
Oh, ja.
Die lopen linksom en die stijgen allemaal.
Ja, die blijven stijgen.
Ja, maar er lopen ook mannetjes rechtsom. Die blijven ook allemaal stijgen. En als je naar één punt, als je maar naar één gedeelte van zo'n print kijkt, fantastische print trouwens, maar als je maar naar één deel kijkt, dan denk je, dat is er niks mis mee, dat kan.
Ja.
En je ziet het pas, als je naar het totale beeld kijkt, zie je pas dat het helemaal niet kan, dat er iets fundamenteel mis zit. En dat is bij het ABP ook, en bij de manier waarop ze de zaken weergaven destijds. Ze gaven het steeds zo weer dat het net leek of het eigenlijk een heel evenwichtige deal was. Nou, dat was het absoluut niet, vonden die jonge ambtenaren. Maar... in de rechtszaal is ABP er helaas in geslaagd om zoveel mist te zaaien dat de kantonrechter die zelf vlak voor zijn fut zat, daar door de bomen het bos niet meer zag. En de gelegenheid had om het woord solidariteit zo ruim uit te leggen dat zo'n beetje alles daaronder valt.
Het is heel erg tragisch, vind ik het. En weet je wat ik ook tragisch vind? Ik verbaas me er zo over. Hè? Het gaat over een ander onderwerp, maar laten we het maar gelijk doen voordat we echt met de vragen beginnen. Iemand als Freins bijvoorbeeld, hè? Die is dus de aartsbisschop van de rente zal wel gaan stijgen. Wat natuurlijk een krankzinnige gok was. Echt heel veel mensen toen al wisten dat we naar financiële repressie zouden gaan. Dat er een langdurig sprake zou zijn van een lage rente. Maar dat heeft dus letterlijk miljarden gekost. Echt miljarden moet dat gekost hebben. En vervolgens gaat die man dus weg bij het ABP. En dan zegt hij zelf ook van dat een fout was. Maar nooit wordt ooit iemand tot de orde geroepen. En vervolgens wordt het nog erger. Dan moet er dus rente moet worden afgedekt. Dat zou ik dan maar wel doen, ja, als je dat risico... En dat gebeurt dus ook niet. En ook die mensen, die hebben dus het geld gewoon van ambtenaren hebben ze lopen verkwanselen. Die worden nooit tot de orde geroepen. Het enige wat je dus als eenvoudig burger moet doen, is dat je luistert naar BNR. En dan is Zweder van Wijnbergen is er. En die zegt het dan in ronde bewoordingen dat het een schande is wat daar gebeurd is. En ook in de pensioenwereld zelf werd zonder ABP te noemen, werd dat steeds weer gezegd. En dat is jaren zo doorgegaan. Het is toch ongelooflijk, Martin?
Het is verbijsterend, ja. Het was nog veel erger dan wat je nu zegt. Toen Freins wegging, was er is die uitgeluid als de paus inderdaad. Een heel groot boek, Liber Apicorum, met weet ik veel, kleine 100 hotemethoden uit de pensioenwereld die hem daar diverseveren. In de reet steken. En volgens mij heeft hij ook nog een van de ridderorde gekregen. Hij heeft nog een lintje gekregen voor zijn bewezen diensten. En dat is echt verbijsterend. Hij was inderdaad een van degenen die, ik denk hij en Sluimers, en later toen hij erbij kwam, Roderick Munsters, maar vooral Freins, die aanzetten tot gokken op een rentestijging. En notabene, wat ik net ook al zei bij de inleiding, het was niet zo dat ze niet gewaarschuwd waren. Ze waren niet alleen gewaarschuwd, maar ze zaten in het pensioenfonds dat vooruitliep met inzicht over die renteafdekking. Omdat hun voorganger, Jan van der Poel, dat namelijk helemaal had opgezet.
Ja.
Die had gewoon... Ja, dat schrijf ik ook in mijn boek. Die had gezegd, ja, het renterisico is een heel groot risico. En om dat te kunnen lopen hebben we eigenlijk meer buffer nodig in de huidige systematiek. Nou, en dat hebben ze toen in hoog tempo afgebroken. En ja, ik vind ook verbijsterend dat daar niks mee is gedaan. En dat was ook zeg maar, die verbijstering die je leest misschien ook wel eens nu dan in mijn boek Wanbeleid. Van, hoe kan dit toch?
Ja, stel je voor dat je bij de afdeling beleggingen van Robeco werkt en je doet dit soort dingen. En dat pakt totaal verkeerd uit. Ik denk dat je ontslagen wordt.
Ik denk het ook. Ik denk dat er niet alleen ontslagen wordt, maar dat er rechtszaken gaan volgen tegen jou.
Ja.
Maar hier, ja, de polder is er erg goed in om de eigen fouten liefdevol te bedekken. Sterker nog, om ze te presenteren als hele mooie verworvenheden en naar mensen daarvoor in het zonnetje te zetten.
En ook de verwevenheid met de politiek is heel ongelukkig. En Nijpels wist er natuurlijk niet zo vreselijk veel af van beleggingen, stel ik me zo voor. En die is dan binnengehaald, is ook vrij snel weer vertrokken. De onkreukbare dokter Bert de Vries, hè, is binnengekomen, maar die heeft ook op de winkel gepast. Die heeft het niet bijgesteld. Hè. En het is een onvoorstelbaar... En er is ook nooit een parlementaire enquête gekomen, hè?
Nee, maar ik heb al goede hoop dat die wel een keer gaat komen.
Dat denk ik ook, ja. Dat is,
Ik hoor zoveel dingen. Ik zit eigenlijk hier te popelen op zoveel te reageren. Want in jouw boek staan zoveel onderwerpen, Martin, die het echt verdienen om verder geanalyseerd te worden. En om daar iets mee te doen. Hè. Ook om lessen te leren, denk ik, uit de toekomst. Of voor de toekomst, sorry. Dus die FUD-overgangsregeling, daar hebben we er eerder Arend Jan een podcast over opgenomen. Voor wie dat wil, luister die vooral terug. En want daar plukken nog steeds werkende de wrange vruchten van. Hè, want die premie van nu 2,6% over het hele salaris wordt dan de laatste jaren al door werkgevers betaald. Maar ja, als jonge ambtenaar of politieagent, je betaalt gewoon als je modaal salaris verdient. Ongeveer 1000 euro wordt er gewoon voor jou in die pot van ja, vooral oudere medewerkers gestopt. Dus ja, solidariteit kun je dat toch niet meer noemen. Dus nou, dat was er eentje, maar inderdaad zoveel. Maar eigenlijk toen ik jouw boeken weer eens opnieuw las en ik ben daar mede geïnspireerd door geraakt om meer te gaan doen met pensioen en dat het gewoon echt beter kan en moet. Ik denk veel anderen ook. Hè. Maar ik dacht eigenlijk van ja, als ik daar zo ook die kritiek, en ik denk vaak terechte kritiek hè, op bestuurders of op fondsen of op bepaald beleid. Ik dacht ja, met 11 BOP bestaan we nu ruim 5 jaar, bijna 6 jaar. Arend-Jan, jij zit nu bijna 2 jaar denk ik in het verantwoordingsorgaan,
ja.
Toch?
Ja.
Ik dacht eigenlijk van ja, Martin, jij geeft die kritiek en ik vind dat ook goed. Hè. Je moet ook denk ik altijd openstaan voor die kritiek en daarvan leren. Dus eigenlijk mijn eerste gedachte, wat mag, als je nou eens kijkt naar wat 11 BOP doet. Ik heb begrepen dat je wel eens wat van onze podcast heb geluisterd, andere uh-huh. dingen heb gelezen. Recenseer ons eens. Wat vind je wat wij doen? Wat doen we goed, wat doen we niet goed? En ja, bedoel, je hoeft niet mild te zijn. Hè? Dus doe net wat je in je boeken doet. Want ook daarbij kunnen wij denk ik van leren.
Dank voor de uitnodiging. Het is natuurlijk moeilijk voor mij, want ik zit daar niet in. En anders dan bij het ABP. Bij het ABP is natuurlijk een heleboel, zeker historisch materiaal, is openbaar. Omdat het ooit een afdeling van het ministerie was. En dat kun je gewoon terugvinden in het Koninklijke Bibliotheek en in de archieven. Parlementaire geschiedenis. Dat is natuurlijk bij jullie vergaderingen anders. Maar ik ben desalniettemin redelijk ingevoerd. Ik ben ook bij de eerste termijn van de LVOP, toen jullie net begonnen waren, was ik een van de mensen die op de achtergrond meedachten en informeerden. Ik realiseer me ook dat het ontzettend lastig is met 5 leden op een totaal van, het is het ook weer 48 of zo.
Ja, het is soms een Poolse landdag. Ja,
waar de anderen, dat is ook goed om je te realiseren, de anderen benoemd worden door de organisaties die ook de bestuursleden benoemen.
Exact.
En in mijn boeken heb ik ook wel verhalen genoemd, onder andere van, weet u ook weer, Kees de Lange.
Ja.
Die destijds in de deelnemersraad zat en er gewoon uit werd gebonjourd. Omdat hij te veel kritiek had. En dat zit gewoon in het DNA van deze organisaties. Het is, je zit hier namens ons. Je zit hier niet namens de deelnemers, maar namens de zendende instelling. Ikzelf vind ik dat een heel fout uitgangspunt. Want het is gewoon het geld van de mensen, van de deelnemers daar. Dus met al die. Dus ik realiseer me dat je in een hele lastige situatie zit waar je. Waar een heleboel erop is gericht om die kritiek in te kapselen. Ja, en daarnaast denk ik dat het een kwestie is van heel lange adem. Dat je die kritiek wel iedere keer stevig moet uiten. En volgens mij kunnen jullie dat en kunnen jullie dat ook nog wel wat meer aanzetten.
Zijn we te mild soms?
Ja, soms denk ik als ik de podcast luister of de tweet zie, jullie zijn mild, ja. En ja, dat, en ik zie. En mogelijk zijn er redenen voor die mildheid, hè? Want die hoor je misschien in de vergaderingen met het bestuur of met de rest van zo'n gaan, die ik niet ken, dat zou kunnen.
Nee, maar op zich, ik denk dat je daar, wel gelijk kunt hebben. En dat is, ja, of dat een bewuste keuze is, of het is laveren ook, hè, met 5 mensen in zo'n orgaan, inderdaad, en punten die je aansnijdt. Hè, toen wij 6 jaar geleden daarin kwamen, toen hebben we bijvoorbeeld met Myrthe de Jong, toen als fractievoorzitter, voorop gehamerd op, joh, zorg nou eens voor betere analyses over evenwichtige belangenafwegingen en ook kwantitatief, hè, dus met cijfers onderbouwd. Het is heel vaak kwalitatief, hè, dus de argumenten, en dat is vaak ook een stukje doorredeneren, erg subjectief. Dus dat zetten we op de kaart, en andere organisaties of leden, ja, die voelen daar niet voor om wat voor reden. Dus dat is in zo'n orgaan echt, ja, soms opboksen met thema's die aan het hart gaan. Transparantie, hè, is een ander voorbeeld. Of de uitingen van ABP, die toch altijd wel echt een feel-good show zijn, hè, naar de buitenwereld. Met ronkende reclamefilmpjes over hoeveel keren, 4 keer je premie inleg terug, et cetera. En dat beschrijf je ook in je boek. Nou, daar kan ik wel zeggen, denk ik, maar dat zijn hele kleine succesjes. Dat kaarten we dan aan van, joh, u zegt nu wel samen, door samen pech en geluk te delen, wordt je pensioen inleg 4 keer, wordt je pensioen 4 keer zo hoog. Ja, dat is de suggestie die er gewekt wordt, dat dat door, hè, door die solidariteit komt. Hè? Dus al dat soort punten maken we. En in dit geval is dat reclamefilmpje ook van de website door ABP gehaald. Hij is nog wel op YouTube te vinden, hoor. Maar dat zijn dan echt kleine succesjes waar we, laat ik voor mezelf spreken, ik weet niet hoe jij het ervaart, Arend-Jan, maar dat kun je zo aangeven. Dat je tot je aan vasthoudt denkt, ja, dat is voor de goede zaak. Maar het is natuurlijk maar, ja, misschien marginaal. Op andere thema's komen we misschien zo nog op te spreken. Daar kun je wel iets in beweging zetten of door vragen te stellen zorgen dat het bestuur ook, ja, er misschien eens wat kritischer over gaat denken. Maar ja, het is lastig. Dus ik kan jouw reactie wel volgen eigenlijk. En misschien moeten we daar Arend-Jan met de fractie ook eens over hebben wat we nog meer of beter of scherper kunnen doen.
Ja, wat ik er zelf van vind is dat als je de structuur is eigenlijk hopeloos. Hè? Dus precies zoals Martin zegt, van een deel van het VO zit in dezelfde fractie als het bestuur. Die kiezen het bestuur ook weer. Hè? Dus dat is dus je staat op achterstand als je geen mensen in het bestuur hebt zitten. En toen ik dat, bovendien heb je adviserende bevoegdheid, hè, eigenlijk alleen maar. Hè. En ik zelf had ik na een paar maanden al door van, dit is leuk, maar je moet vooral podcast gaan maken. En dan vooral ook proberen een bijdrage te leveren aan meningsvorming over ons pensioenstelsel. En ook over de vorm waarin we daar met elkaar over praten. Want binnen deze structuur, die is wat mij betreft ten dode opgeschreven. Ben je het met me eens, Martin?
Ja, die structuur die zeker moet grondig onder de loep. Dat ben ik het helemaal mee eens, ja. Oh, ik noemde net trouwens al even bij de Raad van Toezicht die er sinds 2014, 2015 zit. Die was er voorheen niet. Wat ik me herinner, als ik het goed heb, is die heeft het ABP toen ook alles op alles gezet om te zorgen dat de benoeming of de advisering over de benoeming van die Raad van Toezicht, en waar je als deelnemers, vertegenwoordigers iets over te zeggen hebt, dat die nog door het vorige orgaan genomen is, door de deelnemersraad.
Ja, dat klopt, Martin. Net voordat wij begonnen in juli 2014, even uit mijn hoofd, was dat eigenlijk zo goed als rond. Hè? 4 van de 5 leden waren al voorgedragen en zo goed als benoemd. Eentje kwam niet door de keuring bij DNB. Maar inderdaad, dus een belangrijk adviesrecht wat je dus hebt als VO-lid of als orgaan is het voordragen van die leden van de Raad van Toezicht. Maar ja, als je 5 mensen installeert en die hebben allemaal in ieder geval een termijn van 4 jaar, hè, soms weer verlengd, komt dat pas over een aantal jaren dat we dus in de volle breedte van het nieuwe orgaan daar weer een advies over kunnen geven. En dus ook vanuit LVOP onze voorkeur voor bepaalde onafhankelijke denkers, personen. Misschien wat kritische lui. Maar even los, want laat ik even voorop stellen, want die wilde toegang, geloof ik, naar wat misschien een betere structuur kan zijn. Of in ieder geval, dat deed je voorzet voor met die Raad van Toezicht. Ik denk dat daar wel mensen zitten met verstand van zaken. Maar dus los van de personen, wat mij wel opvalt aan de rol van zo'n Raad van Toezicht in vergelijking tot wat jij ook heel duidelijk in jouw boeken bestreken, de leden van zo'n externe audit of een ELAC-commissie heet die, is dat zo'n Raad van Toezicht relatief hands-on meedraait met het bestuur. Dus die kijkt maandelijks of per kwartaal al mee, hè, die discussieert en ik denk ook wel soms scherp op bepaalde thema's. Maar als je dan in de verslaglegging, bijvoorbeeld in het jaarverslag kijkt, 2019, dan moet je echt tussen de regels doorlezen wat nou de kritiek is.
He, ja, dus dat is sowieso een punt waar ik me iedere keer weer over verbaas. Dat als er al kritiek wordt geuit intern bij ABP, dat het zo omvloers wordt weergegeven dat het eigenlijk zo'n soort compliment wordt.
Ja.
Dan is het eigenlijk al van, laten we zien dat er aan gewerkt wordt en dat het verbeterd is of zoiets.
Maar weet je, Martin, dat komt ook van, kijk, de Raad van Toezicht, daar spreken we 2 keer per jaar mee. En hebben we trouwens überhaupt, spreken we daar heel goed mee. En die mensen werken dus binnen een bestaande structuur. Dat zijn ook mensen van Raad van Toezicht. Die houden zich heel goed vast aan bevoegdheden en competenties. Hè? En die vertellen dan aan ons dat ze bepaalde dingen heel belangrijk vinden. Dat ze onze inbreng ook zeer waarderen. Maar dat zij gaan dus voor lange gesprekken met het bestuur in de hoop dat er dingen gaan veranderen. Dat is het beeld dat daaruit opduikt. En dat kan ook niet anders, want ze moeten zich aan de bestaande structuur houden. Maar dat, voor mij betekent dat dus dat de structuur, het is een systeemfout zit erin. En de systeemfout is wat mij betreft, dan laten we die vraag maar naar voren halen, Michael, want we hebben het er nou toch over. Van, we hebben dus gewoon een dubbele pettenproblematiek. Overal komen de sociale partners bij de pensioenkamer, bij het bestuur, bij het verantwoordingsorgaan. En dus de belangen van de jongere generatie zijn structureel ondergesneeuwd. En mijn vraag aan jou, Martin, is hoe zou je dit nou gewoon, stel voor je bent Napoleon nu, hè? Hoe gaan we dit nou beter regelen?
Zo, dat is wel een hele open vraag. Er valt namelijk een heleboel beter te regelen op zoveel verschillende onderdelen. De structuur, hoe zitten de formaliteiten in elkaar. Op de regeling, wat is het karakter van de regeling. De complexiteit van de regeling, die is op dit moment volstrekt onbegrijpelijk voor vrijwel iedereen. Inclusief de mensen binnen ABP en APG die er iets van moeten vinden. De inzichtelijkheid voor mensen van hoe zit het nu eigenlijk, is natuurlijk veel te laag. De kosten zijn eigenlijk veel te hoog. Die zijn, omdat ABP zo groot is, kunnen ze natuurlijk veel schaalvoordeel halen. Maar desalniettemin zijn de kosten inherent aan een toegezegde uitkeringregeling zijn relatief hoog. Ja. Want als je ergens een punt en een komma verandert, dan heb je weer een heel traject eraan zitten. Dus eigenlijk te veel om op te noemen, Arendt-Jan.
Maar laten we beginnen dus met de structuur van het bestuur. Hè? Dus de dubbele pettenproblematiek. Dat moet toch gewoon anders?
Dat moet absoluut anders. Ja, dat moet heel simpel. De sociale partners spreken een regeling af. Een pensioenregeling. Die moet ergens uitgevoerd worden. Want het gaat om kapitaalopbouw. En uiteindelijk om het toekennen van uitkeringen. Dus dat moet ergens uitgevoerd worden. Nou, dan hebben we in Nederland daar in beginsel al sinds jaar en dag een heel duidelijk uitgangspunt over. Dat moet buiten de onderneming gebracht worden. Nou, prima. Dat moet dus een uitvoeringsorganisatie buiten de onderneming. Ja, en daar moet dan in de huidige systematiek, waarbij je een toegezegde uitkeringsregeling hebt, hoort daar een bepaalde, een heel kader bij, een toezichtskader met een bepaalde premiestelling, met een risicobeleid. Nou, noem het allemaal maar op. Ja, en dan moet dus een bestuur zitten bij die uitvoeringsinstelling die daar ook naar handelt. En daar gaat het mis, want dat zijn min of meer dezelfde partijen die daar zitten. En in het verleden ook nog heel vaak dezelfde personen.
Ja.
En dus die zeggen ze tegen zichzelf van ik bied u hierbij deze regeling aan, wilt u die uitvoeren? En dan zegt die persoon er tegen zichzelf heel zachtjes bij van, en de premie mag niet hoger dan dit. Nou, en die neemt met zijn ene hand, biedt hij dat aan, met zijn andere hand neemt hij het in ontvangst. En dan zegt hij, ja hoor, dat gaat lukken. Dankjewel. Nou, en vanwege de sterke verwevenheid met de politiek worden, want dit gaat natuurlijk in feite tegen alle regels in. Ja. En dit is tegen alle regels van fatsoenlijk bestuur. Worden die regels dan iedere keer net zo versoepeld dat het net niet verboden is. En dan moeten we eigenlijk moeten we bijvoorbeeld een toegezegde uitkeringsregeling. En op een gegeven moment wordt dat dan geframed als een CDC-regeling. Als een collectieve defined contribution. Als een collectieve toegezegde premieregeling. Die kent de pensioenwet helemaal niet. Het is of een echte toegezegde premieregeling of een toegezegde uitkeringregeling. Maar een soort hybride, waarmee je eigenlijk probeert buiten de kaders van de wet te treden. Het moet gestopt worden door de toezichthouder natuurlijk. Want dit kan niet. En je ziet dan dat de wetgever wel pogingen doet om daarop in te grijpen. Er kwam net al even genoemd de ELAC, de externe leden van de auditcommissie. En soms heb je maar een heel klein beetje ruimte nodig om die ruimte ten volle te benutten. En dat is toen wel gebeurd. Maar even in te zoomen op dit aspect. Die externe leden van de auditcommissie hebben in een aantal jaren, 2009, 2010, 2011 geloof ik, bedongen dat hun bevindingen in het jaarverslag zijn opgenomen. En daarmee zijn ze openbaar.
Ja.
Want meestal zijn die dingen niet openbaar. En ja, als je die leest, ja, toen ik die voor de eerste keer las, dacht ik van, verwonderlijk dat het bestuur niet is opgestapt naar dit soort kritiek. Want dat was gewoon een openbare afranseling. Dus dat was heel goed dat die externe leden die bedongen hebben dat hun kritiek in het jaarverslag opgenomen zou worden en niet met de mantel der liefde bedekt. Maar ja, vervolgens zie je dat er toch weer heel weinig mee gebeurt. Ook vanwege ja, die enorme machtspositie van zo'n bestuur van het ABP. Enorme, waarschijnlijk ook, politieke invloed die ze hebben. Dat zie je ook iedere keer als ze een nieuwe voorzitter zoeken, dan zoeken ze meestal iemand met een politiek profiel. Die hoeft verder helemaal niks te weten van pensioenen.
Ja.
Of van financiën of wat dan ook. Als die de premier maar kan bellen. Dus dat is inderdaad een groot onderdeel van het hele systeem dat echt hervormd moet worden.
Maar wacht even, maar wat bedoel je dan? Je bedoelt dus eigenlijk dat het bestuur zou moeten bestaan uit experts.
Het bestuur, ja. Ja, het bestuur. En er is denk ik niks mis mee dat sociale partners dat geld dicht bij zich willen houden. Hè, want het gaat natuurlijk om enorme bedragen.
Ja.
Dus dat je dat niet bij een externe partij neerzet die vervolgens zegt, oh ja, ik ga trouwens morgen de uitvoering verplaatsen naar Singapore. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus dat je daar zelf een orgaan voor opricht en zelf zorgt dat daar bestuurders benoemd worden, niks mis mee. Maar zorg dan wel dat het onafhankelijke en deskundige mensen zijn. En, ja,
dat is eigenlijk het paritaire bestuursmodel bij ABP. Hè? Dus dat past dan niet, hè? Als je kijkt naar die rollen en wat je net benoemt. En je noemde ook, denk ik, hè, ik denk terecht van, het hangt ook af van het soort contracten. Je noemde de uitkeringsregeling en een premieregeling. Nou, we gaan het nog apart hebben over de toekomst van het pensioenstelsel. En daar zullen we denk ik ook ingaan op dit onderscheid. Maar wat mij nog is bijgebleven is in 2012, bij die wet modernisering zeg maar, van de governance. Hè, toen is er door de Raad van State ook een advies uitgebracht. En dat was toen eigenlijk na het pensioenakkoord 2010-11. Hè, we dreigen een beetje in herhaling te komen, omdat in 2010 was er toen geloof ik een pensioenakkoord en in 2011 zo'n uitwerkingsmemorandum. Nou, als het allemaal mee zit, zal er die voor de zomer dit jaar ook komen. En vorig jaar was er dus ook het nieuwe pensioenakkoord. Maar de Raad van State, en ik heb hem hier even bijgepakt, die zegt dan eigenlijk als de gevolgen van het pensioenakkoord en onderscheiding van de fases die ze daar maken, is de afdeling van oordeel dat de werkgever in de toekomst in beginsel alleen nog een eigen belang, de door hem te betalen bijdrage, zal hebben bij de totstandkoming van de pensioenregeling, met inbegrip van het aanwijzen van een goede uitvoerder van deze regeling. Dus eigenlijk de Raad van State, en dan gaat ze ook verder, die stelt eigenlijk hier ter discussie ook de rol van sociale partners. Of dat die niet zou moeten eindigen bij de totstandkoming van de regeling. Is dat ook waar jij hierop doelt?
Ja, zeker, ja. Als je, ik denk dat de Raad van State bedoelt, als je op een gegeven moment een zuivere toegezegde premieregeling hebt, dan moet je natuurlijk ook afvragen wat de werkgever nog in het bestuur doet.
Ja.
Dus de reden dat de werkgevers van oudsher in het bestuur zitten, hebben te maken met het karakter van die toezegging. Dus het idee is van als op een gegeven moment blijkt dat die toezegging niet nagekomen kan worden, dan kijkt de uitvoerder nog eens met heel vriendelijke ogen naar de werkgever die dan gaat bijstorten. Of iets van die naar. Ja, dat is natuurlijk met de huidige bedragen in die pensioenfonds is dat natuurlijk niet meer haalbaar. Dat is duidelijk. Als je zeg maar het pensioenfonds omvormt naar iets van een soort coöperatie of iets ergens, of in ieder geval iets waar de werknemers of de deelnemers, moet ik zeggen, zeggenschap hebben over hoe die gelden belegd worden, dan lijkt me dat ook heel erg logisch. In de huidige systematiek echter, als zeg maar, de werkgevers eruit zouden stappen en alleen maar de huidige vakbonden erin zouden blijven zitten, dan zou dat niet per definitie een verbetering inhouden voor werknemers, met name onder de 55.
Ja.
Nee, dus het is even wachten nog, toch wat er gaat gebeuren met het pensioenakkoord. En dan moet je dat in één keer goed doen en niet nu
ja.
Een deel. Ja, inderdaad, als ik hier verder lees, staat het hier, het is niet alleen de werkgever, hè, die noemde ik net. De Raad van State zegt het onderscheid tussen de totstandkoming van de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde enerzijds en de uitvoering van de regeling waarbij het risico daarvan bij de deelnemers en pensioengerechtigden komt te liggen anderzijds, leidt naar het oordeel van de afdeling, dus de Raad van State, tot het uitgangspunt dat sociale partners niet langer deel uitmaken van het bestuur van het pensioenfonds. En dan zeggen ze wel, dit zou alleen anders zijn indien dat gemotiveerd wordt door bijzondere omstandigheden. Nou ja, en volgens mij heeft het kabinet destijds gezegd, nou ja, wij delen die mening niet helemaal. Wij vinden het toch nog belangrijk in modellen dat er nog wel degelijk een rol is. Maar dat zou dus wat jou betreft echt ter discussie moeten staan richting het nieuwe pensioenstelsel.
Ja, absoluut. Ja, en ook in het huidige systeem natuurlijk. Het is natuurlijk raar dat je zelf een regeling opstelt, dat je vervolgens zelf uitvoert en dat je vervolgens ook nog zelf het toezicht erop voert. Dat is dan net een beetje veel van het goede.
Ja, en wat jullie natuurlijk ook bedoelen is in een ander systeem, waarbij dus echt experts in het bestuur zouden zitten, dan kan dat dus niet meer gebeuren dat er volstrekt onrealistische ambities worden gecommuniceerd naar deelnemers, terwijl het beleid wat je voert helemaal niet leidt tot indexatie bijvoorbeeld. Hè? Dus dat krijg je, die ellende gaat er dan uit.
Ja, dan zul je op een gegeven moment eerlijk moeten communiceren aan deelnemers dat de gewekte verwachtingen, de gedane beloftes, dat die gewoon niet realistisch zijn. Die zijn niet haalbaar. Nog steeds is 70 of 75% middelloon. Maakt natuurlijk onderdeel uit van de hele systematiek. Die zit in de pensioenregeling, die zit verweven in de berekeningen, die zit verweven in de prognoses om te komen tot die gewenste pensioenuitkering. Maar ja, daar hoort wel bij dat je inderdaad een bestendige indexatie hebt. Ja. Nou, dat is er niet. Dus die gaat ook niet meer op korte termijn komen. Dus daarmee valt eigenlijk het fundament weg onder de hele financiële opzet. Dat is eigenlijk ook wat die externe leden van de auditcommissie zeiden 10 jaar geleden. En wat ook in het jaarverslag staat van, joh, bedenk nou eens opnieuw wat eigenlijk je financiële opzet is. Want dit werkt niet. Ja, er is niet zoveel mee gedaan, helaas.
Je zou dus een parallel kunnen maken met andere terreinen waar sociale partners actief zijn. Hè? Bijvoorbeeld neem de arbeidsongeschiktheidsverzekering van vroeger. Hè? Die hebben dus vakkundig, hebben ze die kapot gemaakt. Omdat iedereen had er een belang bij om dat dan maar zoveel mogelijk uit te delen, weet je nog, in het verleden. En het gevolg was natuurlijk dat mensen onder de 50 nu een minder goede positie hebben dan vroeger het geval was. En sociale partners hebben dat samen ook gedaan. Die hebben dat niet goed kunnen oplossen. En met pensioenen is hetzelfde. Ze hebben dat niet goed gedaan met z'n tweetjes.
Ja, daar is voor die sociale zekerheid is natuurlijk een keer de parlementaire enquêtecommissie Buurmeijer ingesteld. En die heeft in ieder geval tot gevolg gehad dat die sociale zekerheid op een andere leest is geschoeid. Ja, dat gaat bij pensioenen ook een keer gebeuren. Dat kan niet missen.
Oké, nou dan gaan we naar
de... Dus de governance hebben we hiermee. Hè? Daar is noodzaak tot modernisering, hervorming, zo je het wil noemen. En je noemde net al even de ambities en toezeggingen dat die gaan veranderen dan in een nieuw stelsel. Nou, daar komen we nog apart over te spreken, wat dan precies. Maar als we dan even kijken, jouw boek besteed je ook best een uitgebreid onderdeel over de overgang van het eindloon naar middenloonregeling.
Ja, ja.
He, dus eigenlijk is dat ook misschien wel weer een parallel, hè? Als je hem zo kunt of wilt maken van het ene naar het andere systeem. En je noemt daar het cruciale jaar 2003, heb je het net ook al even over gehad. En je zegt dan, he, dat gaat om een, in ieder geval dat sociale partners zeggen dat die nieuwe regeling gelijkwaardig zou zijn aan de oude regeling.
Ja, ja.
He, kun je dat nog eens een stukje uitleggen en waarom dat zo belangrijk is wat jou betreft?
Ja, dus tot misschien nog één stapje eerder, voor de privatisering in 1996, kende het ABP een eindloonregeling die ook voor gepensioneerden onvoorwaardelijke indexatie kende.
Ja.
Nou, dat was een beetje veel van het goede vonden partijen. Dus die is bij de privatisering in 1996 is die indexatie voor gepensioneerden is voorwaardelijk geworden. Bij de bij de overgang op middelloon in 2003 is in feite ook de indexatie voor actieve deelnemers voorwaardelijk geworden. Nou, dat, daarmee wordt indexatie ook een stuurinstrument voor het bestuur. En heb je potentieel natuurlijk een veel mindere regeling te pakken. En dan kun je dat een beetje aanpassen door een andere franchise of een ander opbouwpercentage. Maar hoe je dat franchise en het opbouwpercentage ook kiest, als je vervolgens jarenlang niet geïndexeerd wordt, kom je nooit meer in de buurt van de regeling die je had met een eindloonregeling. Omdat daar die indexatie automatisch was. Nou, bonden zouden destijds natuurlijk nooit akkoord zijn gegaan als niet daar een suggestie bij zat, of eigenlijk een toezegging van gelijkwaardigheid. En die staat er ook in, hè. Die heeft ABP destijds, niet alleen sociale partners hebben dat hun achterbannen beloofd, of precies zijn de vakbonden hebben dat hun achterbannen beloofd. Het ABP heeft dat ook gesteld. En het is ook in de parlementaire geschiedenis ter sprake gekomen. En niet heel expliciet, maar op die plekken waar ik het gevonden heb, bleek dat als volgt uitgelegd te worden, die gelijkwaardigheid. Van het zou een keer kunnen voorkomen dat het bestuur besluit niet te indexeren. Maar dan is de bedoeling dat dat het jaar daarop, of mogelijk 2 jaar daarop, niet alleen weer die indexatie hervat wordt, maar ook zeg maar na indexatie volgt.
Ja.
En dat betekent dan dat als je dat als gepensioneerde overkomt, dan heb je een jaar lang heb je indexatie gemist. Maar het jaar daarop, ja, krijg je weer zoveel erbij dat het net lijkt alsof je al die tijd geïndexeerd was geweest.
En daar is dus niets van terecht gekomen?
Helemaal niets. Nee.
En waarom zijn er geen rechtszaken over gevoerd?
Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Dat zou ik wel verwacht hebben. Ja, omdat degene die, die destijds hiermee akkoord zijn gegaan, mee zijn ingestapt, ja, die hadden natuurlijk heel andere verwachtingen. Ik denk dat een van de redenen waarom er geen rechtszaak zijn gevoerd is dat het ABP steeds die dingen iets anders framed. Net als wat ik net al zei, dat ze steeds een uitgangspunt nemen, een andere insteek bij de communicatie rondom dingen, hebben ze dat hierbij ook gedaan. Op een gegeven moment stellen ze dat het indexatiebeleid is veranderd. Nou, ik ontken dat. Ze hebben het indexatiebeleid, dat hebben ze alleen gespecificeerd met een soort label. Met een grafiekje beneden een bepaald denkschaat kunnen we niet indexeren. En boven een bepaald denkschaat kunnen we volledig indexeren. En daartussen partieel. Maar dat is geen verandering van de indexatie. De indexatiestreven stond altijd in het reglement of misschien zelfs in de statuten. Van indexatie tenzij de financiële positie zich daartegen verzet. En vervolgens was alles erop gericht om te zorgen dat de financiële positie dat toeliet.
Dus eigenlijk wat jij zegt, of begrijp ik je goed, Martin, dat je ze in de regeling zelf is die indexatieambitie. We hebben daar ook al vaak naar gevraagd, ook gezegd, door die torenhoge toezegging en ook volledige indexatie nastreven. Hoe realistisch is dat nog na zoveel jaren? Hè? Maar die staat dus eigenlijk nog steeds. En jij zegt alleen het bestuur geeft nu de communicatie aan en die dan wijzen op staffeltjes. Die volgen uit een nieuw financieel toetsingskader waar je wat minder beleidsruimte hebt gekregen. En dan zeggen ze, ja, we kunnen pas indexeren vanaf zoveel. En we moeten gaan korten onder de zoveel procent. Is dat wat je bedoelt? Is dat de strategie dat je gaat? Ja,
ja, alleen als deelnemer, of je nou gepensioneerd bent of actieve deelnemer, kan je natuurlijk zeggen, van ja, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar dat is niet wat mij is beloofd.
Ja.
Mij is beloofd een regeling met indexatie. En dan kan je de semantische discussie gaan voeren hoe hard die belofte is geweest, maar het is evident dat dat een onderdeel uitmaakt van de hele pensioensystematiek.
Ja.
Het is evident dat het nooit de bedoeling is geweest dat je 10 jaar lang niet geïndexeerd zou worden met een vooruitzicht van nog eens 10 jaar lang en mogelijk nog kortingen in het vooruitzicht. De hele systematiek is erop gericht om te komen tot een duurzaam geïndexeerde regeling die mogelijk eens een keer een jaar zou kunnen overslaan, maar dat zou dan vervolgens kort daarop weer gerepareerd worden. Dat is de aard van de regeling. Volstrekt niet meer aansluitend bij de realiteit natuurlijk.
Maar dus zeg je eigenlijk zeg je, Martin, van het bestuur zou zelf nu gewoon moeten zeggen, zou moedig moeten zijn. En moeten zeggen van beste sociale partners, dat zijn ze overigens ook zelf, hè, maar dat zouden ze moeten communiceren. Wij hebben wel die indexatiebelofte en zo, maar dat is gewoon, jullie zitten ons ook die indexatie maar steeds op te dringen in het systeem. Maar dat is gewoon volkomen onrealistisch geworden.
Ja, en wij zou kunnen, ik kunnen zeggen, wij voeren dit niet meer uit, zoek maar een andere uitvoerder. Nou, dan, die kunnen ze niet vinden natuurlijk, want welke andere uitvoerder wil nou een geïndexeerde regeling aanbieden met zo'n hoog opbouwpercentage voor deze premie in deze tijden?
En dat doen ze niet, omdat dat heibel zou betekenen en de achterban komt in opstand. Maar daardoor blijft die gekte gewoon in stand.
Exact, en daardoor wordt het fonds verder en verder uitgehold. Hè? Want ja, de bonden die er zitten, die hebben natuurlijk met name een heel foute achterban die veel meer belang hebben bij het terugbrengen van de indexatie. En die helemaal nauwelijks of helemaal geen last hebben van een al maar stijgende premie. Want ja, die hebben ze toch niet meer te betalen of hooguit nog een kort aantal jaren.
Ja. Eigenlijk zou dus het ABP... Ja, ga je gang, Michael. Ga je gang.
Maar het ABP-bestuur erkent, nou, nog niet zo lang geleden, wel wat jij zegt, Arend-Jan, maar ze geven er geen gevolg aan. Dus nee. Ze zeggen wel, ja, we kunnen het niet meer waarmaken. Ga er maar niet van uit. Corine Borgman recent nog in een interview met Pensioen Pro ook in andere bewoordingen, maar met dezelfde strekking. Dus alleen het gevolg, hè, dus dat je echt de regeling al laat aanpassen of wijzigen, of... Dat gebeurt dus niet.
Nee, maar ze kunnen... Kijk, formeel is het zo dat ze kunnen gewoon het weigeren om die nieuwe regeling uit te voeren. En dan zeg je, je kunt aankondigen of vanaf 1 januari voeren wij deze regeling niet meer uit, want dat kan niet voor dit geld. Punt. Zoek maar een ander.
Ja. Ja. Nou, dat willen ze dus niet. Daar hebben we al meerdere keren vanuit LVUP om gevraagd. En dan krijg je allerlei argumenten dat dat inderdaad lastig is. En dan... Het pensioenakkoord is natuurlijk ook een veel gehoord argument van de laatste jaren. Daarmee gaat het dadelijk wel veranderen.
Dat mogen allemaal zo zijn. Hè? Maar daarmee worden ze mede verantwoordelijk voor dit drama, vind ik. Als zij nou, kijk, voor de privatisering was het anders. Had het ABP niks in de melk te brokkelen. Dan was het gewoon in feite een afdeling van Binnenlandse Zaken. Er werd gewoon het geld neergezet, klaar. Die moesten dat doen, punt. De privatisering was juist ook vanuit de vakbonden bedoeld om te zorgen dat het ABP als orgaan autonoom zou kunnen opereren. En dit soort besluiten zou kunnen nemen. Ook zelf de premie kunnen vaststellen. En daar maak ik ook nog wat opmerkingen over. Dat mocht ook bij de privatisering. Maar de eerste paar jaar mochten ze de premie niet meer verhogen dan 2%. Want de werkgever zag de overheid zag de buil hangen natuurlijk. Zeiden van ja, die premie die gaat zo meteen fors omhoog elk jaar. Met een paar procentpunten. Ze hebben ze begrensd op 2%. Maar daar heeft eigenlijk helemaal geen gebruik van gemaakt. Die hebben pas vele jaren later hebben ze dat een keer gedaan.
Ja. Maar denk jij niet, Martin, dat er wordt aangestuurd in alles en ook, hè, we gaan nog spreken eens over dat pensioenakkoord, dat er eigenlijk heel die rommel uit het verleden, als je het zo moet noemen, de pijn die daar nog zit, dadelijk in één keer met de overgang naar een nieuw systeem weg kan zijn. Dat je een streep zet onder of door aanspraken van mensen en dat gaat herwaarderen. En dat daarmee eigenlijk al de discussies die we net hebben gevoerd in één keer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Dat zou me niet verbazen als degene die verantwoordelijk zijn voor deze misère daarop uit zijn.
Ja, dat zou dus echt heel erg zijn. Hè? Dit betekent dus heel concreet, hè, voor de luisteraar in Zaltbommel kom ik altijd op, dat we hebben dus een systeem gehad dat niet goed was voor jongeren. Hè? Geen kostendekkende premie, een hele lage rente hebben we natuurlijk gehad en ga zo maar door, hè? Vergrijzing. En met andere woorden, we hebben al heel lang niet kunnen indexeren. De kosten eigenlijk zijn veel groter dan de opbrengsten. We hebben dus een systeem met pijn. Dat gaan we in een nieuw systeem brengen. En dan gaan we mensen dan beloven dat het dan allemaal eerlijk zijn. Dat kan ook gebruikt worden om die pijn gewoon weg te poetsen.
Hè? Mm-hmm.
En dat is het. Gelukkig is het wel zo dat het Centraal Planbureau gaat al dit soort dingen dan doorberekenen. Ook voor de generationele effecten. Maar ik moet nog zien hoe het gaat aflopen. Ik stel overigens voor, als jullie daarmee eens zijn, om deze podcast te beëindigen. Vind je dat goed, Michael?
Ik vind het allemaal goed. We gaan nog verder praten met Martin, toch? En dan zeker. Juist over de punten die we net bespraken.
Ja, zeker. We gaan dus, daar hebben we het dan met name dus over de toekomst. Dus over het nieuwe pensioenstelsel. Ook over de problematiek van dat invaren. Hè? Dat is ook een prachtige term. Waarbij we dus bang zijn dat het één grote Tita-tovenaarstruc zou kunnen worden. En dan hebben we ook nog in de podcast 15 hebben een aantal vragen van die mensen op Twitter hebben gesteld. Martin, mag ik je alvast bedanken voor je bijdrage?
Ja, graag gedaan, Aartje.
We zien je dankjewel. Zo terug. Dank voor het luisteren en tune in voor podcast nummer 15.
Heb je hem al gedownload, Aartje?
Ja,
ik ga even een kopje koffie.
Ja, ga gerust je gang.
Volgens
ja.
mij was dit, hij is best lang, denk ik, 14 minuten of zo.
Ik heb zoveel geleerd. Ik heb
ja,
zoveel geleerd.
Het is gewoon interessant.
En ik snap, ik begin het eindelijk te begrijpen na al die jaren. Het is echt waar.